Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom. Ook een groet aan hen die de dienst later zullen beluisteren. Mag ik u verzoeken op te staan voor de volgende mededeling? Op donderdag 24 september jongstleden is op 68-jarige leeftijd ons gemeentelid Alida Jacoba de Roy Krul overleden. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 1 oktober aanstaande. We wensen haar, man, Jan en hun kinderen alle sterkte en Gods troost toe in deze tijd. We luisteren naar Psalm 23b, vers 1. Zitten. Vanmorgen is onze voorganger dominee Van der Wol uit Hoofddorp. De organist is Jaap Glasbergen. De collecten bij de uitgang, zoals u gewend bent de laatste tijd, zijn er twee, één voor de diaconie en één voor de kerk. De bloemen gaan vanmorgen naar de heer Van Vliet, Oude Nieuwveenseweg 101. Die 26 september 81 jaar geworden. Resterende mededelingen. Morgen is er weer inloop in het anker. Aanvang om 10 uur voor een kopje koffie. Met vreugde maakt de kerkraad u bekend dat de heer H.G. van der Boon Oude Nieuwveenseweg 3 bereid is gevonden kerkrentmeester te worden. Hij zal geen deel uitmaken van de kerkraad. Mocht tegen deze voordracht gegronde bezwaren zijn, dan dienen deze uiterlijk binnen een week schriftelijk bij de scriba ingediend te zijn. We gaan er echter van uit dat de heer Hagen in de eerstvolgende kerkraadsvergadering benoemd kan worden. Wilt u bij het verlaten van de kerk ook de coronaregels in acht nemen? En dat betekent ook als eerste de rechterkant van de kerk naar buiten en dan de linkerkant. Wilt u nadat we geluisterd hebben naar ons intospsalm, psalm 89 vers 1 en 7, gaan staan voor gebed. Wij wensen u namens de kerkraad een goede en gezegende dienst toe.
Laten we samen stil worden voor God, voor een persoonlijke voorbereiding op deze ontmoeting, deze eredienst. Ook deze morgen vertrouwen wij ons toe aan de Heer, onze God. Hij is immers onze hulp. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft hij en nooit laat hij los het werk van zijn handen. En daarom genade voor u allen en vrede van God onze Koning, van Christus de opgestane Heer, in de nabijheid van de Geest van de Allerhoogste. Amen. En als u wil blijven staan voor het intochtslied, want dat is Psalm 89, 1 en 7, de organist zal de melodie van beide liederen spelen. En als u een liedboek bij u heeft en voor u heeft, als u dan die twee coupletten meeleest, als de organist de melodie speelt. Zullen wij samen in gebed gaan om het Kyrie van de wereld aan de eeuwige kenbaar te maken. Laten we samen in gebed gaan. Wij komen bij u, Heer God, met alle vreugde en alle vragen van deze wereld. Waar zoveel speelt in deze tijd en het ons ook wel duizelt van wat er allemaal zo aan de hand is. Die hele COVID-19... problematiek wereldwijd, maar ook alle zorgen van mensen rondom gezondheid, rondom vrede, rondom veiligheid, rondom ruzies tussen volken. We leggen het bij u neer. en weten dat u heerst over de geschiedenis van ons mensen. Wij, kleine mensen, kwetsbaar gebleken in deze coronaperiode, roepen om hulp en hoop tot u omhoog. Want wie zouden wij zijn zonder dat u ons draagt en zonder dat u ons een steun in de rug bent? Geef uw wereld, alle leven, uw kracht, Heer God. Blijf haar dragen in die machtige handen van uw kant. Want wat zouden wij zijn zonder uw liefde? Kom dan uw aarde te hulp. In Jezus' naam. Amen. Als u het boek van de psalmen leest, wat in het hart van uw Bijbel staat. Dat leerde ik altijd mijn catechisanten. Sla je Bijbel precies in het midden open en je komt zeker weten in het boek van de psalmen uit. Daar zit de diepte van ons leven. Maar je ziet in heel veel psalmen dat het in de diepte begint en langzamerhand naar de hoogte, naar de lofzang doorgaat. Of overgaat, net hoe je dat zeggen wilt. Als u in psalm 130 kijkt bijvoorbeeld, uit de diepte roep ik tot u, o Heer. En halverwege die psalm voel je als het ware dat mensen grond onder hun voeten krijgen en licht aan het eind van de tunnel zien. Daarom mag de gemeente, als zij haar Kyrie heeft uitgeroepen, uit de diepte geroepen heeft, ook het Gloria uitroepen. Omdat God zijn aarde niet loslaat. Wij kunnen met een kwetsbaar geloof, zwak, twijfelend, vol vragen, zitten in deze wereld. Maar laten we, en daar wil ik graag vanmorgen met u in de verkondiging over hebben, toch altijd dat vertrouwen houden dat God zijn wereld vasthoudt. En prachtig komt dat tot uitdrukking in het vierde couplet van lied 146c. Als u dat mee wilt lezen als ik het voorlees. 146c en daarvan het vierde couplet. Daar zit eigenlijk die hele gedachtegang in 7 regels bij elkaar gezet. In de vertaling van Ad den Beste van een Duits lied. 146c, couplet 4, als ons Gloria. Hij is het die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep. De enige God die zijn macht openbaarde, hem is gehoorzaam wat hij schiep. Hij die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja, halleluja. Laten we daar vanmorgen in die regels die je eigenlijk in ideale omstandigheden, wat vroeger het oude normaal was, met elkaar gezongen zou hebben, vanmorgen eens rustig overdenken in de verkondiging. Daar wil ik u graag in voorgaan. Laten we samen bidden bij de opening van Gods woorden. Bij een geopende Bijbel willen we samen zijn, Heer God. En u horen spreken. U horen wat u over ons leven en over onze wereld te zeggen hebt. Laat uw woord van morgen levend worden. Gesproken tot ons allen. En laat het een landingsplek hebben in ons bestaan. Zodat we ermee verder kunnen. Vertrouwend en hoopvol. Geef uw kracht aan mensenwoorden. In Jezus' naam. Amen. En dan zou ik met u in dat algenoemde boek van de psalmen de schriften van morgen allereerst willen openen. In psalm 57. En daarvan de versen 2, 3 en 4a met elkaar lezen. Psalm 57, 2 tot en met 4a gelezen. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Want bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar geweken is. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Uit de hemel zal Hij hulp sturen. Ook daar een dichter die zijn toevlucht, haar toevlucht, bij de Eeuwige zoekt. Om hierop dan te antwoorden, als u het mee wilt lezen, de organist zal de melodie spelen, het 7e couplet uit Psalm 27. Psalm 27, vers 7. Laten we dan de schrift in het Nieuwe Testament openleggen bij een heel bekend verhaal, namelijk Jezus die zijn leerlingen vraagt om vooruit te varen. Hij trekt zich in de nacht terug om te bidden. En dan zie je die leerlingen tobben tegen de wind op het meer van Galilea. En hij komt aan het einde van de nacht hen tegemoet. Dat gebeurt nadat er een hele dag uiterst intensief door Jezus is opgetreden en ook de broodvermenigvuldiging heeft plaatsgevonden. U kunt zich voorstellen dat hij daarna, als het ware, helemaal leeg was, bij wijze van spreken. Zoveel gegeven, zoveel mensen gesproken, zoveel dingen gezegd en gedaan, dat hij zich dan even een moment wil terugtrekken, alleen wil zijn. En hoe makkelijk kunnen we ons dat voorstellen in de wereld van alle dag. Maar laten we dan horen hoe het verhaal hem toch weer vertelt hoe hij als het ware naar mensen getrokken wordt. En hij laat zich trekken. Markus 6 vanaf vers 45. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen. En alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat Jezus afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard zij ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen zij hem over het water zagen lopen, dachten ze dat ze een geestverschijning hadden gezien. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. In dat verhaal zitten zoveel dingen die wij vanmorgen kunnen gebruiken om in onze situatie van dit moment, als het ware, parallellen en lijntjes te trekken. laten we dat zometeen proberen. En zo sluiten we dan met dit verhaal uit Marcus 6 de lezing uit de schriften af. Lof zij u Christus. Straks na de verkondiging horen we de organist meditatief orgelspel spelen en daarna lees ik een geloofsbelijdenis. Laten we samen nadenken over die woorden uit Psalm 57 en Marcus 6. Lieve mensen, samen vanmorgen hier, gemeente van Christus, om samen toch de ontmoeting rond de Open Bijbel te vieren. Ik zou willen beginnen met een couplet te citeren uit een lied van de dichter André Troost, die u wellicht kent van allerlei liederen uit het liedboek. In een van zijn liederen kom ik dit couplet tegen. Grote God, zie ons verlegen, ogen hunkerend naar het licht, over nevelige wegen, dakloos, zwervers zonder zicht, roepend al te grote woorden, lam geslagen, ziende blind, zoekers die zichzelf verloren, hoe wij ook zoeken, niemand vindt. De verlatenheid straalt je tegemoet uit deze woorden van André Troost. En wellicht kunnen wij ze vanmorgen op deze 27 september toepassen op onze onzekere periode. Hoe verder in deze tijd? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Wat hangt ons boven het hoofd nu de koudere tijd komt en de coronacijfers al zo enorm oplopen? En ik kan me voorstellen dat bij u, of bij sommigen van u misschien, allerlei beelden weer bovenkomen van een half jaar geleden, toen Nederland op slot ging. Wat zijn nu maatregelen die effectief zijn in deze omstandigheden? Of moeten we het virus maar laten woeden, wetend dat in sommige delen van de wereld mensen aan nog veel andere ziekten overlijden? Vragen te over in deze tijd. En u en ik kijken al maanden naar die gaande coronacrisis. En het einde absoluut niet in zicht. En het is goed om je dan zo af en toe eens even stil te zetten. Gewoon eens even na te denken. Wat gebeurt er en hoe zit ik erin? Om eens even gewoon naar jezelf te kijken en naar de wereld om je heen. En die coronacrisis is in dit opzicht dan bepaald niet het enige wat ons in deze tijd bezig kan houden. Daar komt overheen die hele vluchtelingencrisis op dat eiland Lesbos, waar het Camp Moria in brand ging. De klimaatcrisis blijft om aandacht vragen. Die bijna alweer vergeten explosie daar in Beirut met al zijn doden. De oorlog in Syrië die helemaal naar de achtergrond is verdwenen. De ruzie tussen China en de Verenigde Staten. Bijna te veel om te bevatten. En u kunt dat lijstje nog veel langer maken. Ik kom om mij heen mensen tegen die met een portie pessimisme naar de toekomst kijken. En ik kom mensen tegen die het gevoel hebben, nou dominee, ik trek me maar terug op mijn eigen eilandje, want dat heb ik tenminste dan nog in de hand. Die grote omstandigheden in de wereld, absoluut niet. Is dat de oplossing? Is dat wat we als christen in deze wereld van eind september zouden moeten doen of ze ons zouden kunnen permitteren? Begrijpelijk dat er een stuk pessimisme is. Begrijpelijk en o zo menselijk. En daar heeft uw Bijbel ook alle begrip voor. In die zin is de schrift uit het leven gegrepen en alles wat er in mensen van vandaag kan opkomen, komt u ook in de schrift al tegemoet. Maar, zegt de Bijbel daarbij, en toch blijf ik geloven. En toch, eigenlijk zou u uw geloven in die twee hele kleine woordjes kunnen samenvatten. En toch. Woorden van tegenspraak in de schriften, die ons vertellen dat hoe machtig de vragen en zorgen in de wereld ook zijn, en hoe grote vragen over de toekomst ook mogen wezen, die waren er in dat oude Israël en die zijn er in de wereld van vandaag. Toch blijden we dat God alles in zijn handen houdt. En dat wij daar ook vandaag vertrouwen uit kunnen putten. Het klinkt misschien heel erg simpel en makkelijk gezegd van een kansel. Kan ik me voorstellen dat die gedachte bij u bovenkomt. Maar laten we die gedachte, die overtuiging vanmorgen opdiepen uit de schriften. Waar in Bijbelse tijden mensen enorme rampen hebben meegemaakt. En desondanks, net als in Psalm 130, vanuit de diepte opklommen naar het licht. En in de eeuwen na de schriften zijn er ongelooflijke rampen over Europa en de wereld gekomen. Ik ben altijd helemaal verbijsterd door die grote pestepidemieën die er in de 14e eeuw zich over Europa hebben uitgespreid en daar hebben afgespeeld. Toen in West-Europa 1/3, moet u zich voorstellen, 1/3 van de bevolking aan de pest overleed, zo 1350 ongeveer. Wat een economische schade, wat een enorme menselijke rampspoed moet dat geweest zijn, met geen pen te beschrijven. En als we dan dichter bij de deur gaan, de grote cholera-epidemieën die zich in de 19e eeuw ook in Nederland hebben afgespeeld. Ongelooflijk ingrijpende gebeurtenissen. Maar de aarde werd gespaard. En dat geeft vertrouwen. Dat mag ons vandaag, in deze tijd, een steun in de rug zijn. Wij die op sociale media, op internet, in de krant eigenlijk direct geïnformeerd worden van wat er wereldwijd en dichtbij gebeurt. Nieuwsmedia, wat er nu gebeurt, u hebt het binnen de kortste keren via het ANP gehoord. Kunnen we dan ons terugtrekken in deze wereld, in ons eigen kleine bubbeltje? Wij kunnen die wereld niet de wereld laten. Onze aandacht wordt gevraagd voor wat er speelt dichtbij, ver weg. En dat zie ik vanmorgen in dit verhaal in Markus 6 ook aan Jezus. Hij heeft zich teruggetrokken, alleen op de berg om er te bidden. En wij zouden dan zeggen, handen samen, ogen dicht. En hij sluit zich als het ware af van de wereld om hem heen. Maar wat vertelt Markus ons met zoveel woorden? Toen hij zag dat de leerlingen door de tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen. Toen hij zag. Als u zich dat even realiseert, dat is dus helemaal geen handen samen, ogen dicht. Jezus moet tijdens het gebed op die berg alleen, na die uiterst intensieve dag, met open ogen gebeden hebben. Met open ogen voor de wereld om hem heen. Met open ogen om die leerlingen die daar tegen die storm optornden te zien. Hij moet heel met open ogen gebeden hebben om de nood van de wereld om hem heen te aanschouwen. En die nood heeft hij direct kunnen delen in dat gebed met zijn God. En hij kon er voor mensen zijn. Hij ziet zijn leerlingen zwoegen tijdens het bidden. Wij vinden het heel oneerbiedig als je je ogen openhoudt tijdens het bidden. Maar Jezus doet dat. En dan ziet hij dat zwoegen van die 12 lui in dat bootje en hij springt in. Ze varen over naar de overkant. Jezus had ze dat tenslotte gevraagd. Hij zal wel later komen. Laat mij even alleen. Na die dag van preken, brood breken, mensen ontmoeten. Even alleen, u kunt het zich voorstellen, zoals gezegd. Mooi om van Jezus te horen dat hij ook bij tijd en wijle moet bijtanken. Dat hij ook bij tijd en wijle even afstand moet nemen. Er wordt vaak gezegd, je kunt alleen maar voor jezelf zorgen voor anderen zorgen bedoel ik, als je ook bij tijd en wijle goed voor jezelf zorgt. Alleen voor anderen als je ook voor jezelf zorgt. En hier ziet u Jezus voor zichzelf zorgen. Die even een momentje apart gaat staan. Even niet beschikbaar. En hoe vult hij dat stukje tijd, dat apart staan, dat opzij stappen met gebed? Delen met zijn vader van wat en wie hij allemaal was tegengekomen. Mensen die hij gesproken had, mensen die hij genezen had. Mensen voor wie hij iets had laten zien van nieuwe spirit in de woorden van God. En dat bidden doet het allemaal op zijn plek vallen. Dan kan Jezus weer met nieuwe ruimte beschikbaar zijn voor anderen in nieuwe ontmoetingen. Hij bidt alleen, niemand in de buurt, ongestoord. Maar tegelijkertijd hebben die leerlingen het dus knap moeilijk. Ze hebben met tegenwind te maken. Ze moeten optornen tegen die valwinden die je op het meer van Galilea tot op vandaag heel veel hebt. Die maken het meer onstuimig. En u moet zich voorstellen, het waren hele kleine bootjes. Dan zal men het knap lastig gehad hebben op die watermassa. Jezus is alleen en die leerlingen zijn alleen. In de avond en in de nacht. Ze zijn alleen, die leerlingen. Zo lijkt het tenminste. Maar dat mooie van Jezus zag hen, is al gezegd. Ook in de eenzaamheid, ook in de stilte, ook in de afgeslotenheid, is Jezus niet alleen op zichzelf gericht. Niet alleen naar binnen, maar hij ziet zijn wereld. Zou hij dan ons in deze periode van vragen en zorgen, van hoe nou verder, ook niet zien? Van de berg af als het ware toekijken. Hoe gaat het daar in Nederland? Hoe gaat het daar in Duitsland? Hoe gaat het daar in de Verenigde Staten, in Brazilië en vult u maar aan? Wat doet Jezus in dit verhaal? Hij laat die roeiers een hele tijd hun gang gaan. Hij komt pas tegen het einde van de nacht. Of zoals de 51-vertaling dat zo zei, in de vierde nachtwaken. Dan loopt de nacht al tegen zijn eindje en dan gloort de morgen al. Dan pas komt hij. Dan pas. Eerder niet. Eerder is het aan de leerlingen om te doen wat er in hun vermogen is. Om met al die 12 lui in dat bootje zo hard mogelijk hun krachten in te zetten. Zou dat ook niet gelden voor u en mij vandaag in onze wereld? Dat er eerst aan ons wordt gevraagd, of van ons wordt verwacht, als u dat beter vindt om te zeggen, te doen wat er in ons vermogen ligt. Om het gevecht met dat virus en met alle andere dingen die spelen aan te gaan. En met alles wat dat teweeg brengt, onze weg te vinden. Wetend dat we gezien worden. Wetend dat we gezien worden. Jezus wacht. Maar hij komt. In de vierde nachtwaken. Dan komt hij over dat water naar zijn leerlingen toe. Laat hij zich door niets tegenhouden. Het water kan hem absoluut niet blokkeren. Niets kan hem blokkeren. Niets kan hem tegenhouden om mensen te hulp te komen. En dat is ook voor vandaag een geweldig bemoedigende gedachte. Dat niets de hulp van de eeuwige, niets de hemelse hulp kan tegenhouden. Hij komt naar hen toe. Hij komt naar ons toe. O ja, moet u eens kijken wat er nu gebeurt. Hij lijkt hen voorbij te gaan. Hij lijkt dus helemaal niet te hulp te komen, vertelt het verhaal van Marcus. Hij wilde hen voorbij lopen. Klein zinnetje. Dan lijkt het alsnog op niks uit te lopen. Blijven ze dan toch aan zichzelf overgeleverd? Blijven ze dan toch helemaal alleen maar zelf zwoegend. En zoveel mensen denken vandaag dat we aan onszelf zijn overgeleverd. En dat we het allemaal maar zelf moeten uitzoeken. En dat er geen hulp van buiten komt. Hoe komt die hulp dan wel? Als hij hen voorbij lijkt te gaan lopen. En we lezen later dat hij wel in de boot komt. Wat is daartussen gebeurd? Daar zit één dingetje tussen. Dat Jezus erbij komt als hij erbij geroepen wordt. Die leerlingen beginnen te schreeuwen. Als ze denken dat spook te zien, die geestverschijning. Niemand herkent hem. Die verschijning die daar over het water naar hen toe komt. Mensen kunnen zo met hun eigen zaakjes bezig zijn. Zo in hun eigen tunneltje zitten. Zo in hun eigen kokers opgesloten zitten. Dat ze de aanwezigheid van de eeuwige niet herkennen. Dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan ons. Aan mensen die blind zijn voor hem. Als die leerlingen roepen. Als die leerlingen beginnen te schreeuwen. Dan spreekt Jezus hen aan. Dan komt hij in de boot. Dat is het beslissende moment. Dat de Heer roept of antwoordt op ons roepen. En roept, ik kom naar je toe. Op ons schreeuwen een antwoord geeft. En dan klinken die prachtige, geruststellende woorden. Ik ben het. Hij noemt geen naam. Hij noemt geen naam. Ik ben het. En als u die woorden even hoort, ik ben het. Hoort u daar dan niet die oude, oud-testamentische godsnaam in? Waar de eeuwige tegen Mozes zegt dat hij het is die zijn volk uit Egypte zal gaan leiden. En Mozes moet dat doen. Maar de Heer is erbij. Ik ben het. En dan klinken die woorden erachteraan dat ze niet bang moeten wezen. Wees niet bang. Hoe gemakkelijk kan ook bij u en bij jou en bij mij de paniek niet toeslaan. Als je het gevoel hebt dat je de grip op de dingen kwijt bent. Gewoon niet meer de zaken in je handen hebt. Je ziet alleen de moeilijkheden. Maar dan is er op ons geroep één die naar ons toe komt. Eén die te hulp wil komen. Maar hij wil er dus bij gevraagd zijn. Hij wil erbij geroepen zijn. Erbij geschreeuwd zijn. En dan komt hij bij ons in de boot. Dan stapt hij bij ons in. Dan wil hij ervoor zorgen dat de wind gaat liggen. Die tegenwind, waar mensen het zo ongelooflijk lastig mee hadden. Dan gaat die wind liggen, tot onze verwondering. Er komt iets van rust. Mensen hebben zorgen, ook in deze coronaperiode. En misschien worden die zorgen juist wel groter. Gaan we eraan onderdoor? Maar dan mogen wij elkaar vanmorgen toch zeggen, en eigenlijk zouden we dat hebben moeten zingen, want in uw Bijbel wordt dat ook steeds gezongen, over die hemelse overmacht van God die het in zijn hand houdt. Wij hebben vaak het gevoel dat we maar alleen een eindje moeten aantobben. Maar die tekst van vanmorgen, dat prachtige verhaal van Marcus, laat u en jou en mij weten dat de Heer met open ogen bezig is, kijkend naar mensen in nood en bereid om hen bij te staan. En die boodschap mag u uit dit kerkgebouw vandaag meenemen. En dan kan ook in ons bestaan dat 365 keer klinkende wees niet bang terug te horen zijn. 365 keer klinkt dat in uw Bijbel, wees niet bang. Elke dag. En steeds vraagt de Heer om dat vertrouwen. Ook nu in deze tijd. Hij is onderweg naar ons toe. De Bijbel vertelt van Gods wonderbare gang. Wij hebben altijd het gevoel dat wij eerst naar God toe moeten gaan. Dat de eerste actie van onze kant moet komen. Maar uw Bijbel vertelt u en mij dat God al onderweg is naar ons toe. Dat is de eerste beweging. Hij steekt altijd allereerst zijn hand naar u en jou en mij uit. En steeds weer vertelt de schrift dat God op zoek is met open ogen hoe wij mensen leven. En hij wil ons nabij zijn. En aan ons dan de vraag, roep hem erbij. Nodig hem uit in je leven. Nodig hem uit om bij je in de boot te stappen. Nodig hem uit om met je samen onderweg te zijn. Hij wil zijn zorg, dat laat Jezus zien, aan ons leven besteden. En wij mogen ons dan veilig weten in hemelse hoede. Lieve mensen, wat wil je meer? Dat geeft vertrouwen in elke omstandigheid. Amen.
Meneer de organist, ik vind het geweldig dat u dit lied speelt. Hartelijk dank, want dat legt voor mij de rode loper uit voor de geloofsbelijdenis van Filippenzen 2. Sta op uit de doden. Dat was, u hebt de melodie vast bekend van het, herkend bedoel ik, van het lied. En Paulus zingt daar precies over in Filippenzen 2. Dat wilde ik vanmorgen met u delen als de geloofsbelijdenis. Laten we daarbij gaan staan. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde.
en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Hij, de opgestane, en zijn opstanding is het grote draagvlak, het grote fundament onder ons als kerkgemeente van de Heer. En dan met de kerk van alle eeuwen is daarop geantwoord met dat prachtige Te Deum wat u vindt in lied 412. Een uiterst gelovig, oudkerkelijk lied. En dan zie je als het ware die stoet van gelovigen door de geschiedenis gaan, waar de ene generatie wordt opgevolgd door de volgende en die weer door een daaropvolgende. En ze blijven zingen. Ze blijven gaan in geloven. En dat geloven, dat wordt in 412 in 6 regeltjes samengevat in couplet 3. U Vader, u zij lof op een verhoogde toon. Lof en aanbidding zij uw eengeboren zoon. Lof zij uw geest die ons ten trooster is gegeven. Ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar gij die ook vergaarde. U looft wat loven kan, in hemel en op aarde. Als we daarin blijven vaststaan, dan baant God, zeggen de spreukendichters, voor u, jou en mij de weg. We hebben straks bij de afkondigingen stilgestaan bij het overlijden van mevrouw de Rooij Krul. Zij laat haar man en kinderen hier achter. Wat zal dat een verdriet zijn in dat gezin? Laten we samen meneer de Rooij en de kinderen aan de eeuwige in ons gebed opdragen. Laten we samen tot God gaan. U komt steeds opnieuw naar ons toe, Heer God. Uw eerste beweging is op ons afkomen met een uitgestoken hand, met een hart vol liefde, met woorden die ons dragen en hoop geven. En daar willen wij u vanmorgen hartelijk voor danken. Niet van ons wordt de eerste actie gevraagd. Maar u komt al en aan ons wordt gevraagd daar antwoord op te geven. U in de boot te vragen van ons leven, zodat u meevaart naar de overkant. Laat telkens opnieuw die openheid in ons leven aanwezig zijn. Dat we met u onderweg zijn, aan uw hand door het leven. En laat dan ook die prachtige zinsnede, wees niet bang, wees niet bevreesd, bij ons, in ons hoofd en hart leven. Zo prachtig dat dat in de schrift voor elke dag geschreven is. En dat nemen we mee. Geef ons dan houvast in dat kwetsbare en onzekere leven van elke dag. Hoe kwetsbaar het leven kan zijn, hebben we gezien in het leven van zuster de Rooij Krul. God, vanmorgen mogen wij met elkaar belijden dat u zich over haar hebt ontfermd. Waar mensenhanden te kort zijn om haar vast te houden, neemt u haar mee uw eeuwigheid in. Maar mensen missen haar. Haar man, haar kinderen, met diep verdriet. En wil ook daarin merkbaar en voelbaar aanwezig zijn. Stap ook bij hen in de boot en deel hun verdriet. We dragen ze aan u op. En als er deze week de gang wordt gemaakt om van vrouw en moeder afscheid te nemen, ondersteun dan mensen en kom die hele familie te hulp.
U bidden we voor elkaar en voor de gemeente in deze onzekere tijd. Geef haar kracht om bij alle beperkingen door te gaan en dat prachtige verhaal van hoop gaande te houden. U bidden wij voor onze samenleving, waar die scheidslijn zo zichtbaar is tussen hen die zich wel houden aan de regels en anderen die daar het nut niet meer van inzien. Wat ook deze week zo scherp naar boven kwam. Dat er bruggenbouwers zijn, mensen die mensen verbinden. We bidden u voor onze regeringen, voor alle die leiding geven. Dat zij met wijsheid in deze omstandigheden wegen wijzen en maatregelen treffen. Wil ze daarin nabij zijn. U bidden wij voor deze grote wereld. Voor alle die daarin hongeren en dorsten naar recht. Voor alle die het aan brood en water ontbreekt. Voor alle die in landen wonen, gebieden waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. God, wees nabij. Telkens opnieuw roept u ons toe vanuit de schriften. Ik ben het. Ik ben jou, de wereld, nabij. Laat die voortdurende roep, die voortdurende uitspraak, telkens weer in onze oren en hoofden en harten weer klinken. Ook voor de mensen en de dingen die we in de stilte van ons hart met u willen delen. Wij mogen dit in alle eerbied en in de stilte van ons hart en hardop gesproken aan u voorleggen, Heer God. Wetend van uw warme hart, wetend dat u met mensen onderweg wilt zijn. Schakel ons in om naar vermogen uw handen, uw voeten, uw ogen, uw mond te zijn. Zoals Jezus dat was. Telkens weer met mensen in gesprek. En hij deelde het brood en hij was nabij. En zo blijven wij verbonden met u en met elkaar, met vallen en opstaan. In die grote stroom van de kerk van alle eeuwen. Schraag dan, zoals we straks al zeiden, ons zwak geloof. En laat onze woorden van dank en lof tot u omhoog komen, want u komt de lof toe, u het gezang, u alle glorie, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan de gaven is al aandacht besteed, straks bij de uitgang, zoals u hoorde, en dan gaan we staan voor ons slotlied, en dat is 755. Een oud kerklied ook, toch overwint eens de genade. Mag ik u vragen om op te staan? Durf dan met vertrouwen en overtuiging de week die komt in te stappen. De Heer gaat met ons mee. Zijn naam is, Hij zal er zijn. Hij laat u, jou en mij nooit en te nimmer in de steek. Ga in vrede met de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader Almachtig, en de nabijheid van Gods Geest zijn met u allemaal. Amen. Ik wens u vanaf deze plek een hele mooie zondag.